oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Laten we nog even reageren op vrijhandel en hoe Europa daar wel of niet goed mee omgaat.
Nee, ik wil het graag hebben over wapenhandel.
Dat mag en moet wellicht ook, want jij hebt een oog op hoe het er aan het front aan toe gaat in Oekraïne.
Ja, ik dacht, ik pak mijn tijd nu even voor het onderwerp en ik ga niet altijd op één in commentaar leveren. Vaak ben ik het wel met hem eens. Maar als je inderdaad naar Oekraïne afreist, dan zie je daar een aantal bijzondere gebeurtenissen. Je zag gisteravond het beeld van de tv-toren van Kharkiv die doormidden werd gespleten door een raket. 225 meter lange tv-toren die dus op de grond stortte zonder gewonden. Maar elders in Oekraïne, het grootste land dat in zijn geheel in Europa ligt, waren er wel grote problemen. Slachtoffers in Odessa bij een aanval op een appartementencomplex. Er zijn 6 dorpen in het oosten van Oekraïne zo'n 200 keer bestookt volgens het Oekraïense leger. Op 1 dag, dat is gigantisch. En het Russische leger lijkt toch op een aantal plekken in de buurt van Avdiivka, ook het oosten van Oekraïne, toch aan een doorbraak bezig te zijn, wat dan weer de situatie voor Oekraïne moeilijker maakt. Dus Oekraïne heeft het zwaar, ook al zijn er natuurlijk veel wapenpakketten in aantocht. Maar ja, wat in aantocht is, is er nog niet.
Dan moeten we, als we het hebben over alle voornemens, alles wat er in aantocht is, vermoedelijk ook onze blik werpen, niet alleen op het front militair gezien, maar diplomatiek. Wat gebeurt daar?
Ja, Zelensky heeft Joe Biden uitgebreid bedankt voor militaire steun ter waarde van zo'n 57, 58 miljard euro omgerekend. Dat komt er dus aan, maar wanneer weten we nog niet. Senaat gaat toestemming geven en dan de handtekening van Biden en dan gaat er een paar weken mogelijk overheen. Vandaag gaan we kijken naar Rishi Sunak, premier van Groot-Brittannië, die samen met Jens Stoltenberg naar Warschau afreist in Polen om daar te praten over de Europese veiligheidsarchitectuur. Waarbij me nog opvalt dat het een ronkend persbericht is vanuit Downing Street 10, want een munitie, een wapen, programma voor Oekraïne te waarde van zo'n 580 miljoen euro. Ja, het is dus klein ten opzichte van wat Amerika levert, maar voor Rishi Sunak wel weer groot. Dat gaat naar Oekraïne toe. En ze hebben echt een ronkend rapport erover geschreven. Een enorm persbericht. En zelfs in de laatste alinea laten ze niet onverlet, Thomas, hoe goed die relatie is tussen het UK en het VK en Polen. Want zo lees ik tot slot, er is een levendige handel tussen Polen en Verenigd Koninkrijk. En dat resulteerde zelfs afgelopen jaar in, afgelopen decennium in 45 miljoen flessen Schotse whisky die door Polen zijn gekocht. Ja. Wel in 1 jaar tijd.
We moeten de inname goed in de gaten houden. Ja, zeker.
Dus van oorlog naar drank. Het bruggetje is zo gemaakt, blijkbaar, volgens Downing Street 10.
De Polen en de Britten waren ook een belangrijke bondgenoot voor Oekraïne. Hoewel ik me ook wel kan herinneren, ik weet niet meer welke minister het was, dacht ik uit het Verenigd Koninkrijk, die zei, ja, die wapens, het is geen pakketje dat je zomaar kunt bestellen. Je moet daar wel toch ook even over nadenken wat je wanneer op welke termijn wil. Maar hoe zit dat nu precies?
Ja, dat was de voormalige Britse minister van Defensie, Ben Wallace, die heel veel voor Oekraïne heeft gedaan. Maar die zei op de NAVO-top in veel nieuws, ja, beste Zelensky, we zijn geen Amazon. Je kan hier niet iets bestellen en dat het morgen op je stoep staat. Dat zei hij wat botter dan dat hij het bedoelde. Maar ja, de Polen, de Britten en de Oekraïners, die hebben eigenlijk vlak voor de oorlog, en ik was daarbij, ik was toen in Kiev, februari 2022, hebben ze een overeenkomst met z'n drieën gesloten. Waarbij de Britten en de Polen zeiden, Oekraïne, we gaan jullie helpen. We leveren militaire spullen. We ondersteunen jullie economisch als de Russen komen. Nou, die kwamen. Maar ook op het gebied van cyberveiligheid, energieveiligheid, het tegengaan van desinformatie. De Britten zijn daar, zo begrijp ik, hartstikke goed in. Dus ook dat zal waarschijnlijk worden benoemd vanmiddag in Warschau.
Ja, we blijven even in Warschau, want de Poolse president Duda heeft gezegd dat zijn land bereid is tot stationering van nucleaire bewapening van de NAVO. Dat leidt volgens de Russische minister Lavrov dan weer tot een botsing tussen de nucleaire mogendheden in Europa. En volgens Paul van Hooft, kernwapenexpert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, hoeven we niet bang te zijn. Luister maar.
Ze hebben zelf ook wapens neergezet in Belarus. Dus dat is precies een vergelijkbaar iets. Iets waar ook Belarus zelf geen operationele controle over heeft, maar die gewoon voorbehouden blijven aan Rusland. En het omgekeerde geldt dus ook. Dus het lijkt meer een soort, zelfde soort retoriek om Russische retoriek om elke keer Europeanen eraan te herinneren dat Rusland toch wel heel veel kernwapens heeft. En ons daarmee eigenlijk toch iets angstiger te houden dan misschien strikt noodzakelijk is.
Wat is jouw lezing van het geheel, Geert-Jan?
Nou, Paul van Hoofd zegt het is eigenlijk oog om oog, tand om tand. De Russen die plaatsen kernwapens in Belarus, maar daar hebben ze zelf nog controle over. En Duda zegt tegen Trump, Trump, als jij premier of als jij president wordt, mag je dat ook in Polen doen. Jullie houden de operationele controle daarover. Net zoals wij bijvoorbeeld kernwapens in Nederland hebben. Je weet wel, Thomas, dat enorm goed bewaarde geheim.
Ja, niemand, daar kunnen we niet over spreken, Geert-Jan.
Nee, gelukkig heb je heel veel luisteraars, dus nu weet iedereen het. Nee, mijn lezing hiervan, wat nog meespeelt. Premier Tusk is heel boos op president Duda geworden nadat hij deze uitspraak heeft gedaan. Dus hier speelt ook interne Poolse politiek mee. Dat Duda denkt van ja, als die Trump aan de macht komt, dan wil ik wel weer laten zien dat wij weer op één lijn zitten met Amerika. Ik ben natuurlijk geen politieke vriend van de premier. Ik wil even hier gaan shinen. We laten zien aan Amerika dat wij in Europa niet alleen die 2% norm halen, wat Polen ruimschoots doet, maar ook dat we op een andere manier over onze veiligheid nadenken. Dus dat doet hij voor de vorm. Maar ook om Tusk weer te laten reageren op het beeld dat in Polen is gecreëerd, dat Tusk ook wel misschien een vriendje van Poetin zou zijn. Dat heeft Tusk altijd weersproken. Maar hier is dus de toon ook intern in Polen weer mee gezet. En mijn conclusie, Thomas, is dat dit dus eigenlijk helemaal niks met Rusland te maken heeft, maar puur met de relatie Duda-Trump en de relatie intern in Polen. Misschien goed om er even bij te weten.
Geert-Jan, dank je wel. Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.